Goedenavond, fijn dat u er bent. Zullen we samen zingen? Is er een organist in de zaal? Oh, graag. Prima, fijn. 38. We zingen 38, we zingen 1 en 9. Psalm 38, de versen 1 en 9. Daarin zien we ook het lijden van de Heer Jezus vertolkt. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Al heeft de Heer Jezus dat niet gebeden, straf mij in uw gramschap niet, want hij wilde wel de straf van zijn volk dragen. Maar toch zien we hier het lijden, aspecten daarvan van de Heer Jezus vertolkt. En ook in vers 9. Dus 38, vers 1 en vers 9. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Dan willen we nu met elkaar lezen uit Markus hoofdstuk 15. En wij lezen de versen 16 tot en met 32. Markus hoofdstuk 15. We zijn de vorige keer we beginnen bij vers 34. Of 33, sorry hoor. We beginnen bij 33 en we lezen door tot en met 47. Dat is Markus 15, te beginnen bij vers 33 tot en met het einde 47. Vorige keer zijn we aangekomen bij 32 en nu gaan we vervolgens verder bij vers 33. En als de zesde uur gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En ter negende ure riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het welk is overgezet zijnde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden, dit horende, zeiden: ziet, hij roept Elias. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende: houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhengsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100, die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij alzo roepende de stem de geest gegeven had, zeide: waarlijk, deze mens was Gods zoon. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus, de kleine, en van Jozes en Salome, welke ook toen hij in Galilea was, hem waren gevolgd en hem gediend hadden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. En als het nu avond was geworden, terwijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende. En zich verstoutende, ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreeds gestorven was. En de hoofdman over 100 tot zich geroepen hebbende, vroeg hem of hij lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over 100 verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad en hem afgenomen hebbende, wond hem in dat fijne lijnwaad en legde hem in een graf, het welk uit een steenrots gehouwen was. En hij wentelde een steen tegen de deur van het graf. En Maria Magdalena en Maria de moeder van Jozef aanschouwden waar hij gelegd werd. Tot zover. Zullen wij een zegen vragen? Barmhartige Heere, zo danken wij u dat wij de gelegenheid hebben om hier te luisteren naar de uitleg van uw woord. We willen weer verder gaan met het lijdensevangelie van de Heere Jezus. En wij vragen en bidden u of u ons inzicht wil geven in de stof, of u ons wilt leiden en regeren door uw woord en geest. Wil ons een goede en een gezegende bijbellezing met elkaar geven. Wij vragen u, Heere, uw ontferming over ons en ook over heel de gemeente. Gedenk ook hen die het moeilijk hebben. Wij bidden voor broeder Alderliesten op de IC-afdeling. En voor broeder Driessen, die beide nog in het ziekenhuis liggen. O, gedenk hen, Heere, wil herstel en genade schenken. We bidden u om uw ontferming over ons. Geef ons een goede uur, goed uur samen om Jezus wil. Amen. Goed, we zijn gebleven nu dat de Heer Jezus gekruisigd is, dat hij bespot is, hebben we de vorige keer gezien, dat hij ernstig bespot werd door de mensen van Jeruzalem, het volk, de overpriesters, de schriftgeleerden, de soldaten, en dat Pilatus hem ook in feite als een spotkoning voorstelt aan het volk. En nu is de Heer Jezus gekruisigd, met de doornenkroon nog op en daarboven dan het opschrift dat hier is de koning der Joden. Het is één spotternij met de Joden, maar ook met de Heer Jezus zelf. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan komt er duisternis over de gehele aarde. Het woord in het Grieks betekent aarde. Het kan ook land betekenen, maar het kan ook aarde betekenen. En wat we hier zien is dat de duisternis komt niet alleen over Golgotha, niet alleen over Judea, maar wij mogen gerust aannemen over heel de aarde. Er zijn ook buitenbijbelse aanwijzingen dat er ook toen sprake was van een onverklaarbare zonsverduistering. Daar hoeven wij nu niet op in te gaan. Maar die verklaringen en getuigenissen zijn ons nog overgeleverd vanuit de oudheid. Maar het Griekse woord wijst op heel de aarde. En dat klopt ook heel precies met het feit dat de Heere Jezus een zaligmaker is van heel de wereld. En dat dit ook een heel bijzonder duisternis was. Dit was geen zonsverduistering. Want met Pasen is de stand van de zon en de maan ten opzichte van de aarde van dien aard dat er geen zonsverduistering astronomisch kan plaatsvinden. Maar toch was hier een zonsverduistering. En normaal is een zonsverduistering, met enkele minuten wordt het alweer wat licht vanwege de rotatie van de aarde. Maar hier is een zonsverduistering van 3 uren. En het begint opeens om 12 uur 's middags donker te worden. En het blijft zo donker tot 3 uur 's middags. Er werden in de oude kerk al uitleggingen voor gegeven. In de oude kerk werd al gezegd dat dit een teken was voor de Joden dat Gods oordeel kwam over de spotters van de Heere Jezus. En dat er daarmee ook het oordeel over Israël werd aangezegd. Anderen hebben gezegd dat dit een teken was dat de natuur zelf in rouw was toen de koning van deze aarde gekruisigd werd. Maar wij moeten maar denken toch aan wat wij vinden in Amos. In Amos 8, vers 9 en 10, daar staat het eigenlijk al geprofeteerd. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, Heere, dat ik de zon op de middag zal doen ondergaan en het land bij lichte dag verduisteren. En ik zal uw feesten in rouw en al uw liederen in weeklaag veranderen en op alle lenden een zak en op alle hoofd kaalheid brengen. En ik zal het land stellen in rouw als er is over een enige zoon en deszelfs einde als een bittere dag. Dus Amos heeft het gezegd. De zon zal op de middag ondergaan. We mogen wat hier gebeurt in Markus 15 ook zien in het licht van de context. Want wat is die context? Nou, de Heere Jezus wordt bespot. Hij komt alleen te staan. Ze laten hem allemaal in de steek. Zijn discipelen, die zijn er niet. Die zijn hem al lang verlaten. En nu is de Heer Jezus tussen zijn vijanden die hem hatelijk bespotten. En dan wordt ook nog alles donker. En dat betekent dat het licht van Gods aanwezigheid hem ontnomen wordt. Hij komt helemaal alleen te staan. En het duurt 3 uren lang. De spotters die vragen om een daad. En dat was, kom maar van het kruis af. En dan zullen we in u geloven. Maar in plaats van dat dat gebeurt, gaat het licht uit. En Jezus wordt gelaten waar hij is. Te midden van de spot. Er is geen teken van de hemel. De hemel houdt zich doof. Geen engel daalt neer. Geen vuur uit de hemel. Zelfs het genadige licht van de dag wordt weggehaald. En nu is de Heere Jezus helemaal alleen. En er staat er in 1 zin. In 3 uur duisternis. Van de 6e tot de 9e uren toe. Alweer een tekst. In het voorbijgaan wordt dat zo even ons meegedeeld. Maar we lezen niet wat er in die 3 uren gebeurde. We horen geen stemmen meer op Golgotha. Iedereen vraagt zich af, wat gebeurt er nu? Alles is donker. En als het duister is, dan durft de mens zich ook niet te bewegen. U weet, bij de duisternis over Egypte, daar bleef men ook zitten waar men was. Vanwege de duisternis. Ze hebben waarschijnlijk in die 3 uren op Golgotha gezwegen. Maar dan aan het einde van die 3 uren, dan klinkt er een stem vanuit die duisternis. Een grote stem. Een duidelijk geluid. Het is een prediking met kracht. Eloi, Eloi, lama sabachthani. En dat is vertaald, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hier geeft de Heer Jezus zelf aan wat die duisternis betekent. Het betekent dat God hem verlaten heeft. Nu is hij alleen in de buitenste duisternis. Hij draagt de straf van de godsverlating. Nu is hij in de hel. En die uitroep van de Heer Jezus was zo aangrijpend dat Marcus het in het Aramees weergeeft. De letterlijke woorden die de Heer Jezus in zijn moedertaal heeft uitgesproken. We zien het enkele keren meer in het evangelie van Marcus. Dat bij diepe emotionele momenten, dan horen wij de letterlijke woorden in het Aramees. Een dialect van het Hebreeuws. Wat ze daar spraken. En we horen dan de oorspronkelijke woorden die de Heer Jezus gesproken heeft. En dan geeft Marcus gelijk ook de Griekse vertaling erachteraan. Voor zijn lezers. Maar juist omdat deze woorden in het Aramees gezegd worden, die zijn Griekse lezers niet konden verstaan. Maar daardoor wordt de emotie, daardoor wordt de lading, daarin wordt het persoonlijke zo duidelijk weergegeven. De Heer Jezus valt nu terug op zijn moedertaal. En iemand schrijft, hij riep zijn vader aan in zijn moedertaal. En zo riep hij om zijn God. En dit is geen verzuchting. Dit is niet klagen. De Heer Jezus klaagt niet. Hij heeft geen medelijden met zichzelf. Het is prediking. Want alles wat de Heer Jezus spreekt vanaf het kruis is toch tot onze onderwijs en tot lering van de kerk. En juist die woorden, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? U weet dat dat de eerste tekst is uit Psalm 22. En wanneer de Joden samen een psalm wilden lezen, en als iemand zou zeggen, laten we samen Psalm 22 lezen, dan zeiden ze niet Psalm 22, want dat kenden ze toen niet. Die nummering hebben wij erin gebracht. In de middeleeuwen is dat aangebracht. Ze wezen de psalmen aan niet met nummers, maar met de eerste regel. En hier spreekt de Heer Jezus de eerste regel van die Psalm 22 aan. En daarin zien wij als nergens in de Bijbel het zielenlijden van de Heer Jezus omschreven. Dat stieren van Bazan hem omringd hebben. En veel meer ziet u daar in Psalm 22. De Heer Jezus wijst eigenlijk aan Psalm 22. Daar vindt u wat ik nu meemaak. En in deze verkondiging geeft de Heer Jezus aan dat hij de vloek voor de zonde aan het dragen is. Het licht is weg. God grijpt niet in. In het lijden van Jezus grijpt God niet in. Al is hij rechtvaardig, maar hij wordt geacht als de zondaar. En daarom is hij niet alleen van mensen verlaten, maar ook van zijn God. En zelfs de zon trekt zich terug. En iedereen kan het horen dat God bezig is zijn zoon te verlaten. Zijn zoon moet lijden. En zo uit de Heer Jezus deze onbeantwoorde vraag. Er is geen antwoord vanuit de hemel. En dat maakt dit lijden het zwaarst. Nu moet de Zoon van God verlaten worden. En nu kan hij zelfs het daglicht niet meer zien. Maar nu is hij bezig de overtreding van zijn volk te dragen. En dan moet hij daar zijn waar geen licht is. In de buitenste duisternis. En zo zien we de gevolgen van de zonde. Hoe verschrikkelijk het kwaad is. En hoe zwaar God die zonde moet straffen. Om aan zijn recht te voldoen. Hier zien we de afschuwelijke gevolgen van de zonde. Het kleine Bijbelboek Judas beschrijft ons dat engelen bewaard worden. De gevallen engelen die worden bewaard in banden van duisternis. En dit zal ook het deel zijn van allen die de Heer Jezus ongehoorzaam zijn. Die hem niet hebben lief gehad. De apostel Paulus zegt, ze zijn vervloekt die de Heer Jezus niet lief hebben. En dat betekent eeuwig in de buitenste duisternis zijn. Dat is de straf op de zonde. En laten wij dat maar heel goed bedenken. En laten we daarom maar nergens zo bang voor zijn als voor de zonde. En laten wij bewust de toevlucht nemen tot deze heerlijke zaligmaker. Hij leidt in de buitenste duisternis. En toch is hij het licht der wereld. En die hem volgt zal nimmer meer in de duisternis wandelen. Omdat de Heer Jezus in die duisternis geweest is. Hoeven zij het niet meer. En zij zullen het licht des levens hebben. En zo leren we hier dat de Heer Jezus een vloek geworden is. De straf heeft hij volkomen gedragen. Dat weten we uit een andere evangelie. Dat de Heer Jezus gezegd heeft, het is volbracht. Het is betaald, er is voldaan. Er is genoegdoening gegeven. Hij is de plaatsvervanger van zondaren. En als we hierover nadenken hoe de Heer Jezus door zijn God verlaten werd. En we gaan daar verder over op door. Dan zien we dat de Heer Jezus zijn God heeft lief gehad. En dat zijn God hem ook lief had. En dat die liefde een onverbrekelijke liefde is. Ook een onveranderlijke liefde. Dus dan zien we hier de werkelijkheid dat God zijn zoon heeft verlaten in de buitenste duisternis. Maar op Bijbelse gronden kunnen wij zeggen dat hij wel zijn zoon lief had. Zijn innig geliefd zoon. In wie hij al zijn welbehagen vindt. Die van eeuwigheid af aan hem verbonden was geweest. Heeft God de Vader gegeven. Heeft God overgegeven aan deze wereld. Van God verlaten. En toch had God hem lief. Van God verlaten. Want hij moest de schuld dragen. En hij moest verbrijzeld worden. En de toren van God werd helemaal op hem uitgegoten. En toch had God hem lief. En nu wordt die toren Gods niet uitgegoten op zijn kinderen. Maar toch kunnen zijn kinderen wel eens meemaken hier op aarde. Iets van wat we noemen de geestelijke duisternis. De godsverlating. Dat kan een mens voor zijn besef beleven. De Heere zal zijn volk uiteindelijk nooit verlaten. Maar voor ons besef kan dat wel zo zijn. En dat de Heere toch zijn volk lief heeft. Met een onveranderlijke liefde. Dus toch voor uw besef in geestelijke duisternis. Toch voor uw besef ervaren wat wij Gods verlating noemen. Al is dat niet te vergelijken met wat de Heere Jezus doorging. Maar dan toch, de Heere God heeft zijn volk lief. Want die liefde is onveranderlijk. En hier ligt toch onderwijs in voor Gods kinderen. Want Jezus bleef de geliefde zoon. En wat er dan met de koning van de kerk gebeurde, dat kan ook op een veel zwakkere wijze gebeuren bij zijn volk. Dat de Heere zich als het ware terugtrekt. Dat er tijden van benauwdheid kunnen zijn. Tijden van moeite. En dat kan weer een gevolg zijn van een slordige levenswandel. Dat de Heere zich daarom verbergt. Het kan zijn dat men de genademiddelen verwaarloost. En dat er daarom een kilheid en een matheid komt. Het kan zijn dat iemand vasthoudt aan een bepaalde zonde. En dat daarom God zijn vriendelijk aangezicht verbergt. Maar het kan ook zijn dat er geen specifieke zonde is. Dat er geen verachten is geweest van de genademiddelen. Maar dat de Heere zijn volk wil onderwijzen en leren. En dat hij daarom voor hun besef zijn aangezicht verbergt. Dan is voor hun beleving dat God hen verlaten heeft. Terwijl de Heere hen toch lief heeft. En dan zien zij alleen maar duisternis. Maar dat de Heere toch eenzelfde liefde voor hen heeft. En dat de Heere bezig is hen of te tuchtigen of te oefenen. Dat ze niet uit het gevoel zullen leven, maar dat ze uit het geloof zullen leven. Ook al voel ik hem niet, ik zal toch op hem hopen. Dat is het geloof, dat is de leidzaamheid van het geloof. Wanneer men hem niet ervaart, het lijkt alsof hij er niet is. Toch op hem hopen, toch te weten, zijn liefde is onveranderlijk. Er kan een grote troost zijn in die omstandigheden. We lezen het ook in de schrift. Heel duidelijk, een man als Job. In Job 15 zijn de vertroostingen Gods u te klein. Hij heeft heel weinig vertroosting van God. Maar in Job 13 zegt Job, ziet zo hij mij doden, zou ik niet hopen? Kunnen denken aan David, die ook zoiets heeft meegemaakt. En dat niet vanwege zijn zonde met Bathsheba, nee, vanwege een oefening van de Heere in zijn leven. Uit Psalm 42, vers 12, wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God, of u kunt denken wat de profeet Jesaja gezegd heeft in dat bekende vers in 50 vers 10. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort? Er is geen bepaalde zonde of slordig leven of verachten van genademiddelen. Nee, ze luisteren naar de stem van zijn knecht. Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. Het leven uit het geloof. Niet wanhopen aan zijn liefde, maar betrouwen op de Heren. En bij alles hebben we Gods genade en hulp nodig. Want we kunnen zonder hem niets doen. ook dit betrouwen niet. Maar dan mag het toch om gebedeld worden en gevraagd worden. Ook al lijkt het donker voor u, toch zal ik op hem hopen, want ik zal hem nog loven. Zo was daar 3 uren van duisternis op Golgotha. En dat maakte diepe indruk op allen die daar waren. Zij wisten dat nu iets vreemds gebeurt. Iets klopt hier niet. En Lucas beschrijft ook dat al die scharen mensen die samengekomen waren om dit alles te zien, dat ze naar huis zouden gaan terwijl ze zich sloegen op de borsten. Teken van rouw, teken van ontzetting. Er zullen weinig mensen in Jeruzalem geweest zijn die dag, die niet gezegd zullen hebben, vandaag hebben wij bijzondere dingen, merkwaardige dingen meegemaakt. Maar er is ook een andere reactie van hen die rondom het kruis stonden. En die stonden daar juist rondom het kruis, dat waren de Romeinse soldaten. En zij hadden edik bij zich, een zure wijn, een soldatendrank. En een van hen die nabij het kruis stonden, zal waarschijnlijk een Romeinse soldaat geweest zijn, die neemt een spons, doopt die in de wijn en zet die spons op een riet en brengt het naar de mond van de Heer Jezus. Laten hem drinken. Uit een andere evangelie weten wij dat de Heer Jezus gezegd heeft, mij dorst. En dat de Heer Jezus drinken nodig had, als mens, want hij was uitgemergeld. En zoveel vloeistof verloren, vocht verloren, dat hij niet nauwelijks spreken kon. En dat hij daarom met een duidelijke stem kon uitroepen, het is volbracht. En die ene soldaat geeft hem dan een spons met zure wijn, edik. En deze soldaten hebben de Heer Jezus verkeerd verstaan. Dat woord Elohi, dat is mijn God. Ze denken dat hij het heeft over de profeet Elia. En dan zegt die man, hou stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. Het is heel goed dat deze soldaten bekend waren met de Joodse religie. De Romeinen waren gewoon om soldaten te recruteren uit hun overwonnen volkeren. En zo kunnen deze soldaten ook heel duidelijk, kunnen heel goed bekend zijn geweest met het Joodse geloof. En ook met de profeet Elia. En als dat allemaal zo is, dan drijven ze toch opnieuw de spot met de Heer Jezus. En ze redeneren, wanneer Jezus de koning der Joden is, dan zal misschien Elia hem komen redden. En de Joden geloofden ook dat Elia toch de heroud zou zijn van de Messias. En opnieuw gaan de soldaten spotten. Ze voeren hier een spel op, een parodie. Wanneer een van de soldaten Jezus verfrissing biedt, zegt hij, laten we kijken of Elia hem komt afnemen. En te midden van dit spottende spel klinkt dan opnieuw een luide stem van de Heer Jezus. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En dit was zeer bijzonder. Want mensen die stierven aan een kruis, hadden niet meer de kracht om met een grote stem te roepen. Dat lijden was zo afmattend, ze hadden geen kracht meer. Normaal duurde het lijden aan een kruis enkele dagen, voordat iemand werkelijk uiteindelijk gestorven was. En elke ademhaling was een pijniging. Ze moesten dan zich steunen op hun handen, waar die spijkers doorheen sloegen. En als ze dat niet deden, dan zouden ze stikken vanwege de vochtophoping. Het was een gruwelijke dood. Maar hier is de Heere Jezus al na 6 uur en hij geeft de geest. En hij roept met een luide stem. Dat was heel bijzonder. En ten eerste vermeldt Marcus dat dan de tempel scheurde, want er gebeuren 2 zaken. Onmiddellijk na dat roepen van de Heere Jezus dat hij de geest gaf. Ten eerste het voorhangsel van de tempel scheurde in 2, van boven tot beneden. Er is discussie over welk gordijn bedoeld wordt. Maar we mogen gerust denken aan het gordijn voor het heilige der heiligen. Dat blijkt ook uit het woordje het. Het voorhangsel. Dat was het voorhangsel. Het gordijn voor het heilige der heiligen. Dat was het belangrijkste gordijn en dat scheurde. En ook het woord dat hier in het Grieks gebruikt wordt voor dat gordijn, datzelfde woord wordt ook gebruikt voor het gordijn, voor het heilige der heiligen in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Hetzelfde woord wordt juist voor dat gordijn gebruikt. Het was het gordijn voor het heilige der heiligen. En dat scheurt middendoor, van boven naar beneden. Het heilige der heiligen waar niemand ooit binnen mocht gaan. Alleen de hoge priester en dan slechts 1 maal per jaar. En dan hij moest dan met bloed naar binnen gaan om voor zichzelf de zonden te verzoenen. En daarna voor het volk de zonden te verzoenen. Maar nu wordt dat gordijn midden door gescheurd. En van boven naar beneden. En u weet, daar is geen mens bij aan te pas gekomen. Dat heeft God zelf gedaan. En daarmee laat de Heere zien dat die tempelceremonieën overbodig waren. Dat niemand daardoor behouden kon worden. Heel de tempel zag ook vooruit naar dit moment. Dat de Heere Jezus de geest zou geven. Dat hij volkomen betaling zou schenken. En dan is die hele Joodse eredienst niet meer nodig. Want hij heeft het offer gebracht. En zo is dat gescheurde gordijn een prediking aan de schriftgeleerden, aan de overpriesters, dat ze zouden beseffen dat God een einde gemaakt heeft aan de tempeldienst. Dat de Heere Jezus nu de toegang tot God geopend heeft. Nu kunnen mensen langs de Heere Jezus rechtstreeks toegang hebben tot het hemelse heilige der heiligen in het binnenste heiligdom. De scheiding tussen Gods heilige troon, de ark, en het volk verdwijnt. Nu hebben u en ik rechtstreeks toegang tot God door de Heere Jezus Christus. Joden en heidenen kunnen tot God komen met vrijmoedigheid. Door deze hoge priester. U hebt geen ander middelaar nodig en die is er niet. Hij is de enige. En daarom is het streven wat er onder hedendaagse Joden, bij een deel daarvan, aanwezig is om de tempel opnieuw te herbouwen en opnieuw daar offers te gaan instellen en de offerdienst weer op te richten, dat is hetzelfde alsof iemand in de stralende zon een kaars gaat aansteken, want we hebben wat licht nodig. Dus het eerste was dat de gordijn scheurde. En het tweede, dat Marcus hier benadrukt, is de reactie van de Romeinse centurion. Vers 39. En de hoofdman over 100, die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij al zo roepende de geest gegeven had, zeide: waarlijk, deze mens was Gods zoon. Hij werd met zijn Romeinse titel aangesproken. Hoofdman over 100, een centurion, een leidinggevende soldaat. En wanneer hij ziet dat de Heer Jezus zo stierf, Dan zegt hij tot zijn soldaten, deze mens was wel Gods zoon. Tot nog toe hebben die soldaten gespot met de Heer Jezus. Maar nu keert deze centurion zich geschrokken tot zijn soldaten, zijn spottende ondergeschikten. Waar zij om gelachen hebben, is nu toch werkelijkheid gebleken. Deze hoofdman sluit zich aan bij de pretentie die Jezus werd toegeschreven, dat hij de zoon van God was. Hier neemt deze soldaat de titel over die een rol speelde tijdens het verhoor door Pilatus. Hij bedenkt geen titel. Hij neemt de titel over waar de Heer Jezus van beschuldigd werd. Hij was werkelijk Gods zoon. Hij was niet de machteloze mens die wij dachten dat hij was. Het was niet dat hij door God geslagen was en door God uitgeworpen werd, maar hij was werkelijk Gods zoon. En hier klinkt een getuigenis van een heidense Romein, dat hier werkelijk de zoon van God stierf. Vervolgens zien wij dat Marcus vrouwen noemt. Die stonden van verre. En die zagen wat er gebeurd was. En waarom worden opeens deze vrouwen hier genoemd? In vers 40. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende. En er worden de namen genoemd. En dan even later aan het einde, in vers 47, daar worden weer verschillende vrouwen genoemd. En dan in hoofdstuk 16, vers 1, dan worden weer verschillende namen van vrouwen genoemd. Die namen van die vrouwen worden 3 keer genoemd. Waarom gebeurt dat? Waarom is dat onder leiding van Gods geest zo beschreven? Omdat wordt zo benoemd, omdat zij getuigen zijn. Ze waren ooggetuigen van zijn sterven. Ze waren ooggetuigen van zijn begrafenis. En ze zouden ook ooggetuigen zijn van zijn opstanding. En zij zouden daarom ook de eerste getuigen zijn aan de discipelen dat de Heer Jezus is waarlijk opgestaan. Ze hebben hem zien sterven, ze hebben hem zien begraven worden en ze waren daar ook in de hof op de eerste dag van de week en hebben ze berichten van engelen gekregen. Dat hebben de discipelen niet gekregen, die berichten van engelen, die vrouwen wel. Die vrouwen gaan straks een cruciale rol spelen, vervullen op de dag van zijn opstanding. Zij mogen als eerste het evangelie van de opstanding gaan verkondigen. En zo zien we hier eigenlijk 3 soorten getuigen. Bij het sterven van de Heer Jezus. We zien de Romeinse hoofdman. We zien de vrouwen die de Heer Jezus gevolgd hebben vanuit Galilea. Die hem gediend hebben. En dan zien we ook hen die hem begraven hebben. En daar komen we zo meteen op. Die hem begraven hebben. 3 vormen van getuigen. En dat laat ons heel duidelijk zien dat de Heer Jezus werkelijk gestorven was. De Romeinse hoofdman heeft het gezien. De vrouwen zagen het. En ook Jozef van Arimathea en zijn knechten die de Heer Jezus begraven hebben. De Heer Jezus was werkelijk gestorven. De Heer Jezus is werkelijk de dood ingegaan. Dat moest ook zo zijn, want de bezoldiging van de zonde is de dood. En daarom moest de Heer Jezus de dood ingaan. Het is ook heel bijzonder hier dat wij de namen weten van de vrouwen die de Heer Jezus gevolgd waren. Het wordt precies aangegeven wie deze vrouwen waren. En het is ook op zich bijzonder dat die vrouwen daar nog waren. Vrouwen zijn meestal meer timide dan mannen, zwakker dan mannen. De discipelen, die mannen, die waren allemaal lang weggevlucht. Maar deze vrouwen, die meer timide waren en zwakker waren, die waren er wel. We zouden denken als de discipelen de Heer Jezus verlaten hadden, dat deze vrouwen het helemaal ook zouden doen. Maar hier zien we de kracht van goddelijke genade. Soms kiest God het zwakke van de wereld om het sterke te beschamen. En hier staat het geloof van deze vrouwen vast. Zij blijven in de buurt van de Heer Jezus, ook al is hij aan het sterven. De discipelen zijn al lang weggevlucht. Hun geloof stort in, maar het geloof van deze vrouwen, ook al zijn ze verdrietig en ook al begrijpen ze niet wat er gebeurt en zien ze niet verder dan de dood en het graf, toch kunnen ze niet wegvluchten, want ze wilden in zijn nabijheid zijn. Ze wilden hem dienen, ze wilden hem zelfs dienen in zijn sterven en in zijn graf. Ze wilden hem dienen, door de liefde gedreven. Het is ook heel frappant in het evangelie hoe we herhaaldelijk zien hoe vrouwen een bijzondere plaats toebedeeld krijgen. En dat ze ook van grote waarde geweest zijn voor de kerk. Dat ze een belangrijke plaats innemen. Het waren de eerste getuigen van de opstanding van Christus. En dat ze tot zegen geweest zijn. Zonder dat zij openbare ambt bekleed hebben. Zonder dat zij openbare verkondigers waren. Gezegende gemeente, waar zulke vrouwen mogen zijn, die het evangelie van Christus uitdragen en daar levende getuigen van zijn. Maar dan zien wij die derde groep, als ik het zo mag zeggen. Die getuigen van het sterven van de Heer Jezus. En de naam wordt genoemd Jozef van Arimathea. Hij heeft de Heer Jezus begraven. Maar hij zal ook hulp gehad hebben van zijn knechten. Het was een rijk man. Een verborgen vriend. Een discipel die tot nog toe in de schaduw geweest is. Hij komt van Arimathea. We weten niets af van Arimathea. We weten niet waar dat lag, daar is niets verder van bekend. We weten wel dat hij een eerlijk raadsheer was. Hij was dus lid van de raad, was een vooraanstaande Jood. Het is zeer de vraag van welke raad was hij nou werkelijk lid? Sommige mensen denken dat hij lid was van het Sanhedrin. Misschien was dat zo, maar dat hoeft niet. Want er was ook een andere raad. Dat sommige steden in Judea hadden een Joods bestuur. En deze Jozef is een welgesteld man, rijk en waarschijnlijk een stadsbestuurder. Toen het Sanhedrin bij elkaar kwam, zeiden ze allemaal, hij is des doods schuldig. Daarom wordt ook een vraagteken gezet achter de werkelijkheid of Jozef van Arimathea wel in het Sanhedrin een plaats innam. En ook in het Grieks wordt daar het woord bouleg gebruikt. En dat wordt gebruikt van een senator, een raadslid. Het wordt nooit gebruikt voor de Joodse Sanhedrin. Dus daarom denken exegeten dat hij een raadsheer was van het Joodse bestuur. En dan de Joden vormden een stadsbestuur met name over de belangrijkste stad. Dat was de stad Caesarea. Jeruzalem was maar een kleine stad in die dagen. Caesarea was de residentiestad. Het kan heel goed zijn dat Jozef afkomstig was van die stad. En dat hij daarom ook bekend was bij Pilatus. Omdat Pilatus vooral zijn residentie had in Caesarea. Hij kwam alleen maar bij de grote Joodse feesten in Jeruzalem. En dat was met een groep soldaten om eventuele onrust, wat dan een opstand, wat dan op zou kunnen komen, gelijk in te kunnen, de kop in te kunnen drukken. Daarom kwam Pilatus daar. Maar normaal verbleef hij in Caesarea. En als Jozef van Arimathea daar in Caesarea in het stadsbestuur gezeten had, dan had hij ook een ingang bij de gouverneur. En dat verklaart dat hij zo toegang had tot Pilatus. We weten ook dat hij verwachtte het koninkrijk van God. Hij leefde in de verwachting van de verlossing van zonde. En hij was een verborgen discipel van de Heere Jezus. Maar nu komt hij helemaal naar voren. Hij waagt het om naar binnen te gaan bij Pilatus. Waarom staat daar dat hij het waagde? Waarom staat er dat hij zich verstoutende ging hij in tot Pilatus? Nou, u moet weten, hij was een Jood. En dan vlak voor de Sabbat in te gaan bij een heiden, dat was voor een Jood niet eenvoudig. En dat hij ook in het openbaar dan toch zou verklaren dat hij een discipel was van Jezus. Hij was de enige toen die dat durfde zeggen. En daarom verstoutte hij zich. En hij trotseert de afkeuring van het Joodse volk en van hun geestelijke leiders. Maar nu legt hij al die bedenkingen naast zich neer. En hij vraagt van Pilatus het lichaam van de Heere Jezus. En het moet wel nu snel gebeuren. Want aan het eind van de derde uren, kort daarna, heeft de Heere Jezus de geest gegeven. En dan moeten er dingen geregeld worden. De dag loopt ten einde. Het zal niet lang meer duren voordat het donker zou worden. Dan moesten de lichamen afgenomen worden van het kruis. En Jozef wilde de Heere Jezus een eerzame begrafenis geven. En dan in vers 44 lezen we dat Pilatus verbaasd is dat de Heere Jezus nu al gestorven is. En dan zien we weer een onderstreping dat de Heere Jezus werkelijk gestorven is. Want hij vraagt aan de hoofdman of dit zo was. En als dit zo is, dan geeft hij het lichaam aan Jozef. Hij neemt een beslissing ten gunste van Jezus. Misschien zien we bij Pilatus toch nog een zeker respect voor de Heere Jezus. Hij weet dat de Heere Jezus onschuldig is. Hij heeft het verslag gehoord van de Romeinse centurion, ook wat er gebeurd is, ook met die duisternis. En als iemand het lichaam van Jezus vraagt om hem een eerzame begrafenis te geven, dan stemt Pilatus daarin toe. En zo komt Jozef bij het kruis met zijn knechten. Ze nemen het lichaam van de Heere Jezus af, ze wikkelen zijn lichaam in fijn linnen, leggen hem in een graf, in een steenrots gehouwen. Hij wentelt een steen tegen de deur en de vrouwen zien precies waar het graf is. En nu lijkt het alsof alles afgelopen is. Het is nu uit. Einde verhaal. Maar zo is het niet. Want Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Er volgt nog wat. Niet alleen wat. Er volgt nog alles. Want God maakt een nieuw begin. Ver boven al de verwachtingen van al die mensen uit de discipelen in kluis. Jozef van Arimathea ook in kluis. De Heere gaat dwars door de dood en dwars door het graf en dwars door de onmogelijkheden heen. Gaat hij laten zien dat hij werkelijk de zaligmaker is. Wat een zegen dat de Heere deze Jozef van Arimathea naar voren gehaald heeft. Want de Heere heeft toch nog altijd zijn volk, ook daar waar we het niet meer verwachten. Elia dacht ook dat hij de laatste overgeblevene was. Maar de Heere zei nog, ik heb nog 7000 die hun knieën niet gebogen hebben voor Baal. Op de meest ondenkbare situaties heeft de Heere nog zijn volk. Daar zal hij zelf voor zorgen. U weet nog van James Fraser, die zendeling in Zuidwest-China, tegen de grens aan van Burma. dat hij traktaatjes uitdeelde. En dat een bakkersknecht een traktaatje oppakte, ging over de heuvels en gaf het aan zijn baas, een bakker, in een Chinees dorpje, volledig heidens. En die man las dat traktaatje, het was het evangelie, naar Marcus. En hij las het en hij kwam tot bekering. En toen bad hij of God een zendeling zou, iemand zou zenden, die hem dit verder zou uitleggen. En toen kwam James Fraser over de heuvels, kwam hij daar en hij vond hij daar een discipel van de Heere Jezus. Want de Heere heeft zijn discipelen, vrouwen die luisteren in het Midden-Oosten naar radio-uitzendingen, jongeren die in het geheim samenkomen in het Midden-Oosten met gevaar van hun leven, die de moslimgeloof afzweren. En de Heere heeft zijn discipelen overal, meer dan wij denken. En zo deze Jozef van Arimathea, een stadsbestuurder als we het goed zien. En hij is er. En hij vreest God. En juist wanneer het nodig is, haalt de Heere hem naar voren. En wat een geloof had deze man, deze Jozef van Arimathea. Hij wilde nog eer bewijzen aan de Heere Jezus. Anderen beleden dat de Heere Jezus de Messias was en ze gaven hem eer toen hij wonderen deed. Toen zeiden ze, is deze niet de Messias? Maar nu is er niemand meer die dat zegt. Behalve deze Jozef van Arimathea. En hij doet het, hij zegt het, wanneer de Heere Jezus een lijk geworden is. Hij bewijst hem eer. Hij ziet hem als een groot profeet. Hij heeft geloof in de Heere Jezus. Zo groot was het geloof van deze man. Hij riskeerde zijn eer, zijn naam, zijn plaats, zijn aanzien. En laten wij maar nooit zeggen dat de Heere Jezus geen volgelingen heeft. De Heer heeft ze overal in alle landen en talen en stammen en volkeren. Het staat toch in Openbaringen 7, ze zullen komen overal vandaan. Daar zal God zelf voor zorgen. Naar zijn vrije verkiezende liefde zal de Heer dat doen. Want de Heer heeft veel van deze verborgen discipelen. Maar dan is de vraag, geliefden, of wij zelf een discipel van de Heere Jezus zijn. En wat is het kenmerk van een discipel? Hij luistert naar de Heere Jezus. Dat heeft Jozef van Arimathea ook gedaan. Dat lezen we nergens. Maar hij heeft over hem gehoord. Hij heeft waarschijnlijk hem ook beluisterd. Hij stond daar ook ergens achteraan in die scharen te luisteren. Naar de prediking van de Heere Jezus en dat woord dat drong in zijn hart binnen. Een discipel, hij luistert. Luisteren wij naar dat woord? Nemen we daar de tijd voor? Een discipel verloochent zichzelf. Dat deed Jozef van Arimathea ook. Hij verloochende zich. En een discipel zoekt ook het leven in de Heere Jezus Christus. Zo iemand weet ook van overgave aan hem. En straks zal dat ook gebeuren bij de discipelen, ook bij deze Jozef van Arimathea, wanneer ze zien dat de Heere Jezus de opgestane is, dat hij leeft. Dan zullen ze ook komen tot die overgave aan hem, om het leven bij hem te zoeken. En een discipel heeft ook een droefheid over de zonde. Ze verwachten het koninkrijk van God. Deed deze discipel ook. En wat is dat? Dat God zijn geest op u legt. Dat hij zijn beeld op u drukt. En dat u bij zijn koninkrijk hoort. Dat u een onderdaan wordt van het koninkrijk der hemelen. Hier al op aarde. Dorst u naar die gerechtigheid? Verlangt u dat de Heere Jezus verheerlijkt wordt in uw leven? Hebt u hem hartelijk lief? Misschien bent u een verborgen discipel van de Heere Jezus. Kan zijn uit angst voor mensen. Maar dat mag niet. Kan ook zijn dat u een verborgen discipel bent, omdat u angst hebt dat u zichzelf te veel toekent. Dat u uzelf te veel wilt toe-eigenen. Maar weet u, u hoeft uzelf niets toe te eigenen. U mag op uw knieën voor de Heere belijden dat Hij uw alles is. Laat dat zo mogen zijn, dat Hij uw alles is. Wien heb ik nevens u omhoog? En ga dan u verlustigen in zijn volkomen werk. En omhels die zaligmaker. En hebt hem lief. En loof hem om wie hij is. En dan mogen daar ook over spreken met de anderen. Met andere mensen. Belijden. Mensen op het werk. Mensen met wie u omgaat. En kunnen ze het ook aan u zien in uw houding, in uw daden. En spreekt u ook tot de Heere persoonlijk in de binnenkamer. En tenslotte eindigt dit hoofdstuk in de begrafenis van de Heer Jezus. Hij ligt in het graf. Dat heeft toch wel een bijzondere prediking. Want hoe vaak hebben u en ik niet aan het graf gestaan? En als predikant sta je vlak aan de rand van het graf. En je kijkt naar binnen. En dan zie je de kleigrond. En er wordt zo'n kist van een geliefde daarin wordt neergelaten. Dat is eigenlijk heel verschrikkelijk. Dat iemand in een graf gelegd wordt. En dat hij daar ontbinden zal, wordt aarde overheen gegaan. Daar huiveren wij allemaal van. Een doodskist. Het is ook verschrikkelijk om in het lichaam gelegd te worden. Verschillenden die anders hier geweest waren, ze stuurden mij een berichtje dat ze op condoliance moesten. Anders waren ze hier wel geweest. Maar het graf, dat jaagt ons schrik aan. Maar toch is dat niet het enige wanneer we in zo'n koude, kille graf zien. Want de Heere Jezus is zelf ook begraven. Hij is ook in dat koude graf gegaan. En daarom zeggen wij dat het graf geheiligd is. Het is een rustplaats, een bewaarplaats voor het lichaam. En zoals de Heer Jezus opgestaan is uit het graf, zullen ook Gods kinderen opstaan uit het graf. Dat graf is niet het laatste. De dood is niet het laatste. Christus zal opstaan uit zijn graf als de eersteling. En allen die bij hem horen zullen ook opstaan uit dat graf. In heerlijkheid. En daarom, wanneer we op het graf zien, laten we ook denken aan het feit dat de Heer Jezus het graf geheiligd is. En daartoe moeten wij in dit leven begraven worden met Christus. En in dit leven opstaan met Hem in een nieuw en godzalig leven. Wij moeten nu door het geloof aan hem verbonden worden. En nu veranderd worden naar zijn beeld. En dat is de troost. Wanneer wij deze zaken van dood en leven overzien. Zullen we samen nog zingen? We zingen Psalm 22, de versen 1 en 3. Psalm 22... We zingen de versen 1 en 3. Mijn God, waarom verlaat gij mij en red mij niet terwijl ik zwoeg en strij? En dan het derde vers, u smeekten zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Maar ik ben een worm van elk vertreden. 22, 1 en 3. Nou, dan hopen wij de volgende keer Marcus 16 te doen, het laatste gedeelte. Dat hopen we nog volgende maand te doen en dan is het, zullen we in het komend seizoen weer iets anders bedenken. voor de Bijbellezing. Mag ik u voorgaan in dankgebed. Barmhartige Heere, zo komen wij tot u om u te danken voor wat u ons hebt geschonken. We hebben kort nagedacht over deze diep ingrijpende gebeurtenissen. En wij belijden u dat wij als kleine kinderen zijn, die proberen te spreken over zaken die zij niet begrijpen. Vergeef onze zwakheid in het spreken en in ons begrijpen. En wij vragen u om de leiding van uw Heilige Geest, opdat wij het belangrijke van dit gedeelte mogen meenemen. En dat we uit het geloof mogen leren zien op u. En dat we uit het geloof mogen leven. Heere, verbind ons aan u. Ook wanneer er tijden kunnen zijn in het geestelijke leven dat u zich verborgen houdt. En voor ons beseft dat u er niet bent. Doe ons dan niet leven bij wat wij menen te voelen. Maar doe ons leven bij uw woord. Heere God, doe ons uw lijden begrijpen. Ja, dat kunnen we nooit. Aan deze zijde van het graf helemaal niet. Maar doe ons toch iets verstaan, Heere, van wat het betekent dat u in de buitenste duisternis ging. En dat u geleden hebt. Dat u de als vloekdrager daar geleden hebt. Opdat wij nooit in die buitenste duisternis hoeven te komen. Dat er voor ons licht mag zijn. Het vriendelijk licht dat van uw aangezicht straalt. Heere, geef dat wij daarop mogen zien. En geef dat wij ook levende getuigen van u mogen zijn. Een Romeinse hoofdman die werd uw getuige. Hij was de eerste. Na die moordenaar aan het kruis die het ook al zei. Maar Heere, leer ons u te belijden, u te kennen. Dat wij ook een discipel van de Heere Jezus zullen zijn. Wilt u dat bewerken? Heb dank, Heere, voor wat u ons gaf hier samen. Breng ons veilig thuis. Gedenk ook hen die thuis met ons meegeluisterd hebben. Geef dat zij ook tot stichting met ons verbonden waren. En dat zij uw goedheid daarin ook gezien hebben. Breng ons ook morgen weer samen in uw huis. Als we dan tweemaal naar uw huis mogen gaan op de biddag. Schenk uw ontferming, uw leiding. En wil ons zo horen om Jezus wil. In de wegneming van al onze zonden. Amen. Allen wel thuis.